dankt Hans, wat een voorrecht, hebben wij. Vorige week een hele fijne woord, een mooie oproep, bemoediging. En weet dat wij hebben drie speerpunten. Wij willen God ervaren. Wij willen familie zijn en bouwen aan zijn koninkrijk. En vorige week was een goed voorbeeld van familie zijn. Dat is niet wat familiebanden zo bindt als een hamburgerkje en wat drinken, wat lekkere eten. Bedankt Marcel voor jullie feest. Het was gewoon heel fijn. Het is gewoon heel bemoedigend. En ik wil vandaag een tikkeltje aanraken dat onderwerp van God ervaren. Hoe doe je dat nou, God ervaren? Wie neemt initiatief? Wij? Of moet God initiatief nemen? Nee, iemand moet initiatief nemen. So, dit is niet... ik denk wij. Mooi. Well, goed, ik wil ook vandaag verder gaan over openbaring en ik wil eigenlijk een hele moeilijke gedeelte lezen. Wij gaan zo kijken hoe dat werkt. Wij hebben vorige week hebben wij stilgestaan bij hebben wij gekeken naar openbaring hoofdstuk 6 en hebben wij daar een aantal dingen gelezen. Erwin, wil jij aan ons voorlezen? Openbaring 6, en begin maar gewoon bij vers 1. En dan wil je een microfoon aan hem geven, Hans, en dan kan Erwin beginnen met vers 1, dat wij dit ook niet even horen. Je weet dat wij dit ook moeten horen. Waarom lezen wij openbaring? God heeft de belofte gegeven. Gelukkig, gezegend is die dit boek leest, maar die het ook hoort. Zo wil je dubbele zegen, lees het dan aan jezelf hardop voor. Al goed, Erwin, heb je het al? Kun je het vinden? Bijna? Ja, vanaf vers 1.
Lees uit de MBV. Ja? Ik lees uit de MBV. Toen zag ik dit, het lam verbrak een van de zeven zegels. En ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag, kom! Ik zag dit. Een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegenkrans en trok op als een overwinnaar de overwinning tegemoet. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom! Er verscheen een ander vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen, kom! En ik zag dit, een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen, een dagloon voor een portie tarwe, en hetzelfde bedrag voor mijn drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen, kom! En toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Ze kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekte en wilde dieren.
Oké, even tot daar. Dat hebben wij vorige keer, dus 14 dagen geleden, dacht ik, hebben wij daar naar gekeken. En wij hebben gekeken naar wat betekent het nou. Ik heb gezegd, de eerste, de witte paard, dat is een beeld van godsdienstverleiding. Dat lijkt bijna op Jezus. Je ziet dan ook heel veel commentatoren en ook heel veel predikanten binnen de gereformeerde traditie die zeggen, ja, kan alleen maar één zijn op een witte paard, er kan alleen maar één die overwinnend en overwinnaar zijn. Terwijl daar heel duidelijk staat, het lam van God, Jezus, is bezig en hij breekt de zegel. En wat ziet Johannes? Hij ziet het lam. En hij hoorde de levende wezen voor Gods troon. Zeg kom en dan komt er uit de hemel een witte paard en iemand daarop met een boog. Zo hij ziet Jezus, hij ziet de levende wezen, hij ziet de troonzaal van God en hij ziet de paard over de aarde uitgaan. Dan denk ik niet, en ik neem aan, ik geloof het met heel mijn hart. En dat zie je ook, de verleiding overal, we hebben erover gesproken, boeddhabeelden overal, opmars van allerlei godsdiensten. Het gaat over de wereld hier. En het tweede paard, een rossige paard of een vuurrood paard, dat heeft te maken met honger wat over de wereld komt. En dat zie je ook, het is verbazend, maar zelfs terwijl wij zoveel overvloed hebben, is daar ook honger. Dat dreigt ook enorme dingen. Er zijn landen wat zo ontwricht is door oorlog. Die vluchtelingen die nu naar Europa stromen, waar komen ze grotendeels vandaan? Syrië, Irak, Iran, Afghanistan. En dan heb je ook uit Noord-Afrika, Somalië, Sudan, Eritrea, zijn landen waar, dat, wij schrijven niet eens meer daarover, maar Eritrea is al hoeveel jaar lang burgeroorlog. Wij schrijven er niet over. Kan je die mensen het kwalijk nemen? Dat ze overvloed zien en eten en zeggen, nou, ik moet zorgen dat ik daar kom. Dat is mogelijkheden, dat is geld. Ik herinner me jaren geleden, vond het zo mooi gebeuren, toen was het net met de Tamil tijgers. Kun je dat herinneren? De Tamils die naar Nederland kwam. En ik zat in Friesland, eerste gemeente, en ik zat bij een oude weduwe vrouwtje te praten. En we waren aan het praten over alles en nog wat. En ze zei, ja dominee, ik weet niet, wat zoeken die mensen hier in ons land? Wie? Ja, die Tamils, dat lees je in de krant, je hoort het over het nieuws. Wat zoeken de mensen hier in het land? Ze willen alleen maar ons geld, ze willen alleen maar hier komen om te profiteren. Ja? Ze zei, maar vertel me, u bent alleen, waar zijn uw zonen? Nee, mijn zonen die zijn geëmigreerd naar Canada, want je kan als boer kan je hier geen bestaan opbouwen. Ik zei, oh, zo, uw zonen ging naar Canada om daar te profiteren. Ja, dat is zo moeilijk in het land en... En dan kijk nog, dan komen de Tamils ook nog hier om ons geld te pakken. Dat ik dacht, oké. Ja, waarom zitten Nederlanders overal in de wereld? Handel of om te profiteren. En kunnen wij dat kwalijk nemen? Nee, dan zijn we niet eerlijk. Dat het moeilijk is voor Europa om alle mensen op te vangen, dat brengt andere dingen. Maar het geeft ook kansen voor het evangelie. Het geeft kansen voor het evangelie, toch? Maar iedereen van ons moet daar met zichzelf, denk ik, en met God in de reine komen. Maar dit is de situatie in de wereld. En dat zie je ook. Dat is ook de beelden van die andere paarden, van de zwarte paard, dus honger. En dan krijg je de vale paard, gevolgen van oorlog, hongersnood, dood, ziekte, door wilde dieren opgevreten. En dan hoor je ineens van de uitbraak van zo'n virus, van de MERS-virus in Seoul. Dat moet niet doorbreken, dat moet niet verder gaan. Weet je, zo eigenlijk, wanneer je Openbaring leest, dan zie je eigenlijk hoe die beesten door de wereld galopperen op dit moment. En het is van alle tijden. En het lijkt alsof daar over de wereld, zoals bij geboorte, zie je weeën komen. En dan zakt het af, en dan komt er weer weeën, en dan zakt het af. En de Bijbel spreekt ook over de geboorteweeën van de wereld. Met andere woorden, daar komen tijden in de geschiedenis waar al die dingen toenemen, en dan zakt het weer af. En dan komt er weer tijden waar het toenemen, honger, hongersnood, problemen, en dan zakt het weer af. En het beweegt langzamerhand op Gods plan naar het einde. Maar dan, en daar hebben wij vorige keer ook even aangeraakt, wil je verder lezen, Erwin? Maar dan dit krijg je die hele moeilijke gedeelte, wat steeds ingewikkelder raken. Vanaf vers 9.
Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren, omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid, o heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.
Oké. Met andere woorden, Johannes had een beeld vanuit de hemel en zijn aandacht was voor vier zegels gericht op de aarde. En dan zag hij iets wat hij nog niet eerder bij Gods troon zag. Ik heb een keer al voorgezegd, wij denken tweedimensionaal, maar je moet eigenlijk driedimensionaal denken. En dan ziet hij bij het altaar, bij Gods troon, ziet hij dan de zielen of de mensen die gemarteld en gedood zijn voor getuigenis. En die roepen uit. En die schreeuwen het uit. Heer, tot hoe lang? Hoe lang? Nou, als je naar de Bijbel kijkt en je kijkt naar wat is dit nou, dan, en je ziet het altaar, dan was het altaar wat? Het altaar was de plaats van Gods tegenwoordigheid. Het altaar was de plaats van vergeving van zonde. Het altaar is dus het teken van Gods liefde en bemoeienis met de mensen. Zie je, als je kijkt naar het leven van Abraham, dan zie je dat Abraham van plaats tot plaats waar hij trok, wat is het eerste wat hij deed? Hij richtte een altaar op en hij aanbad de God wiens naam hij nog niet kende. En het tweede, hij graaf een put. Dat is heel bijzonder. Zo, Abraham was op iedere plaats wat hij komt, dat hij zegt, ik zoek contact met God. En op iedere plaats bouwde hij een altaar. En dat altaar is eigenlijk het punt van connectie met God zijn schepper. Zo, die martelaar, die is niet gedood omdat God zijn ogen dicht had. Ze hebben niet geleden omdat God niet keek op dat moment, maar God was daarbij. En een bloed is kostbaar. Als je teruggaat naar het Oude Testament, ik heb het net zo pas weer gelezen, het verhaal van Abraham. God zegt, Abraham, hou je echt van mij? Je echt mij gehoorzamen, neem dan je zoon, je enige, je geliefde en offer hem. En dan gaat Abraham en dan lees je dat verhaal, zij gingen samen verder. En dan vraagt Isaac, mijn vader, wij hebben vuur en wij hebben hout en wij hebben geen lam, geen offer. En dan zegt hij, mijn zoon, God zal zelf van zich voor een lam voorzien. En dan staat er zo typisch in het Hebreeuws, en ze gingen samen verder. Tot het moment, en dan denk ik al, Abraham had waarschijnlijk 1000 doden gesterfd als vader. Maar Isaac ook. En dan krijg je het moment dat God zichzelf een lam voorzien. En dan kwam het lam en werd geslacht. En later ging God zo ver, wat Abraham niet deed, deed God wel om zijn eigen zoon te geven, om ons vrij te kopen. Waardoor zijn wij vrijgekocht? Door het bloed van het lam. Waarom zijn de martelaren die gedood waren voor hun geloof bij het altaar, omdat hun bloed werd gegoten bij het altaar. Want het bloed spreekt van het verbond. Het bloed roept tot God. Als je naar Genesis kijkt, dan is het dat Abel bracht God een offer van het eersteling en het beste van zijn vee. En zijn offer werd aangenomen. En dan brengt Kaïn een offer. En zijn offer werd niet aangenomen. En dan zegt God tegen hem, kijk uit. De zonde ligt aan je deur en jij moet erover heersen. Zo de mens is in staat om de zonde te overheersen. Moet je maar gaan nalezen. Genesis hoofdstuk 4, vers 17, dacht ik, is dit. En dan zegt God later tegen Kaïn, waar is je broer? En dan zegt hij, moet ik op mijn broer passen? Ben ik mijn broers hoeder? En dan staat er, het bloed van Abel roept tot God. En het Oude Testament spreekt erover dat de ziel van de mens is in het bloed. Zo het bloed van de martelaren, die als ze een offer brachten in het Oude Testament, dan werd het bloed gestort tegen het altaar aan. Want het bloed bracht verzoening, het bloed bedekt de zonde. En het bloed van de martelaren, zegt God, is niet op een verkeerde plaats, maar is bij mijn altaar. En het bloed vormt een roep tot God. Roept het om wraak? Nee. Want wat roept die martelaren? Die roepen, hoe lang, o Heere, hoe lang, o Heilige, waarachtige Heerser. En dan wordt er in het Grieks wordt er een woord gebruikt die zegt, u beheert alles, hoe lang zal het duren voordat u zich wreekt? Is het dat zij roepen om wraak? Nee, maar je ziet het in het Oude Testament in een hele aantal plaatsen, in heel veel psalmen, is daar het roepen, Heer, hoe lang zal het duren? Psalm hoofdstuk 13. Psalm 6. Hoe lang hier? Hoe lang nog? En u doet niets. Psalm 6 vers 4. Psalm 13 vers 4. Hoe lang nog hier? Psalm 35, 17. Hoe lang hier zult u toezien? En verlos toch mijn ziel van de verwoesting. Hij roept, geen van ons weet voor hoe lang. Hoe lang hier nog zal hij aanschouwen dat er onrecht is op aarde? Habakkuk begint er ook. Hij zegt, hoe lang hier, hoe kan dit nou dat er zoveel nood en zoveel problemen zijn in de aarde? Is die dat het God beschuldigt? Of is daar het roep om gerechtigheid? En God is recht. God is een God van gerechtigheid. En daarom is de vraag, wat raakt je in de wereld? Kan je bewogen worden om wat er met de wereld gebeurt? Want ik denk, de roep was niet even, nou, jouw Heer, hoe lang duurt het nog? Oh, oké. We zitten in de wachtkamer. Nee, het is een roep om gerechtigheid. En iets daarvan vindt hij in het Oude Testament bij de vader van alle gelovigen. Is dat God kwam op bezoek bij Abraham. Heb je dat al verhaal gelezen? En dan zitten ze eten en dan praten en dan zegt God, ik wil naar Sodom gaan, want het roep om Sodom is naar mij opgestegen en ik wil kijken of het zo erg is. En wat denkt Abraham? Wat gebeurt er bij Abraham? Hij zegt, oh, dat gaat niet goed. Hier, ik moet daar niet gaan kijken. Waarom niet? Waarom niet? Waarom moet God daar niet gaan kijken? Dit zal God pijn doen en krenken wat gebeurt. En Abraham wist dat God de ongerechtigheid zal straffen. En wat doet Abraham? Daar staat letterlijk, dat is zo bijzonder, moet hij gaan lezen. Hij zegt letterlijk, Abraham ging voor God staan. En hij zegt, zou de rechter van hemel en aarde, die eigenlijk recht gaan verschaffen daar, de onschuldige samen met de schuldige doden? Maar God zegt nee. Met andere woorden, Abraham voelde het aan. En hij ging staan. Maar wat gaat er aan vooraf gaan? Moet je eens kijken. Heb je je Bijbel bij je? Moet je eens kijken. In Genesis hoofdstuk 18. Genesis hoofdstuk 18. Genesis hoofdstuk 18. Vers 17. Dan staat er in mijn vertaling, Genesis 18, vers, in de Heere dag zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Want Abraham zal voorzeker een groot en machtig volk op de aarde zijn. En alle volken op de aarde zullen door hem gezegend worden, want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, opdat hij regeren zou, met andere woorden, plaats van autoriteit hebben en zijn zonen en zijn huis na hem. En dan gaan Abraham voor God staan, dat staat er ook. En de Heere zegt, ik wil het geroep van Sodom is tot mij gekomen en ik wil neerdalen om te gaan kijken. En die mannen gaan, en dan staat er in ons vertaling vers 23, vers 22. Toen wenden de mannen zich af en Abraham bleef nog staan voor de Heere en Abraham trad nader. Met andere woorden, Abraham bleef voor God staan en hij zei, zou hij dat doen? En dan zegt God, nee, voor 50 mensen zal ik het niet doen. En dan denkt Abraham, nou, weet ik niet. Voor 45? En dan zegt God, nee, voor 45 zal ik niet doen. Ja, voor 40? Gestel bijvoorbeeld 25. En dan eindig hij bij 10. Wat deed Abraham? Hoe zou ik dat nou in gewone taal omschrijven? Onderhandelen? Maar waarom deed Abraham dat? Hij wilde Lot misschien veiligstellen? Of bewogenheid? Is dat niet bewogenheid? Hier, bedenkt u zelf. En kijk hoe ver gaat hij. Als Abraham de theologie gestudeerd had, die ik gestudeerd had in de universiteit, en mijn voorbereiding voor predikant, dan heb ik gezegd, nou ja, God kiest mensen uit en God besluit en je kan, God verandert nooit en God heeft het allemaal al van tevoren bedacht. Zo, dat is allemaal een kan en kruik en Abraham hou je bek, wat bemoei je je mee? En wie denk je ben je om God zo aan te spreken? En wat gebeurt? Abraham reageert vanuit zijn emoties en hij wordt de vriend van God genoemd. Hij zei, hij trad nader, hij stond voor God en hij trad nader. Dat is relatie, dat is intimiteit. Met andere woorden, hij ging bijna op zijn tenen staan. Maar, lieve mensen, wanneer heb je gezegd, Heer, ik wil mij voor u plaatsen en wij moeten even praten. Weet je wat heeft mijn hele geloofsleven zo beïnvloed? Toen ik een tiener was, ver weg van mijn ouders, en een kosthuis, een kostschool, helemaal in het noorden van het land. En ik zat te worstelen met dingen, en heb ik, hier, ik wil niet vanavond bidden, maar ik wil even chillen, even praten.
En ik wil ook niet dat u nu God bent, maar ik wil mijn hart hier. En het keren dat ik dat deed, was dat God het dichtste bij was en dat heeft mijn hele geestelijk leven gevormd. En ik wil jou vragen vanmorgen. Wanneer laatst heb jij gewoon gezegd, nu moeten wij eens een keertje goed praten? Ik snap er geen bal van. Ik word er hier zo moedeloos van. Hoe lang, Heere, duurt dit? Hoe lang zal het duren voordat hij recht schaft? Hoe lang zal het duren voordat het bloed gevreekt wordt? Hoe lang, Heere, moet ik de onrecht zien en u doet niets? Of het lijkt voor mij alsof u niets doet. Maar God is er niet onder te boven van. Hoe lang moet ik bidden dat die persoon geneest en u doet niets? Mag ik dat zo bidden? Mag ik dat zo scherp vragen? Bij Psalm 103 zegt, heeft God gezegd, ik ben de Heere, loof de Heere die... Wat staat er? Loof de Heere, o mijn ziel en alles wat in mij is. Mijn geliefkoosde psalm na de maaltijd. Maar wat zegt het nog meer? Het zegt, loof de Heere, mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al mijn ongerechtigheden vergeeft en die al mijn krankheden geneest. Corrie ten Boom... Die heeft, Lauren Cunningham verteld dat Corrie ten Boom soms gebeden heeft. En dan zegt ze, hier, maar dit heb je gezegd. Kijk, lees. U hebt het zelf gezegd. Moet u zelf lezen. Wat doet u daaraan? Waarom zie ik het bij anderen en niet bij mij? U bent toch de rechtvaardige rechter. U noemt u toch mijn vader. U wil dat ik u vader noem. Waarom lees ik dit en het gebeurt niet in mijn leven? Wat doe ik dan? Dan trek ik nader, dan ga ik voor hem staan. En de Bijbel zegt, ik mag met vrijmoedigheid komen. Ik zie dit bij nog een man, Mozes. Wat God tegen Mozes zegt, nu gaan ze daar aan. Ik heb genoeg van die... En dan Mozes zegt, Heer, dat kan u niet maken. En hij ging voor God staan en hij zegt, sla mij maar dood, maar laat jouw mensen leven. Want wat zullen de heidenen zeggen? De heidenen zullen zeggen, u kon uw volk uit Egypte leiden, maar u kan ze niet in het beloofde land leiden. En wat zegt God? Omdat hij dat gebeden heeft, zal ik ze laten gaan. Maar ik ga niet met jullie mee. Trek op. En wat deed Mozes? Hij zegt, ik ga niet zonder u. Hij stopte alles. Hij ging weg van de mensen. Hij zet voor zich daar zo'n tentje neer. Weet je, mooie tent. Tabernakel is nog niet afgebouwd. Niets. En wat deed hij? Hij ging Gods aangezicht zoeken. En God vond God dat fijn. Er staat, ja, er kwam een wolkolom. Als Mozes in de tent ging. En wat zegt Mozes? Als u niet meegaat, dan gaan wij geen kant op. Dan willen wij ook niet. U moet meegaan. God deed het. Wie, lieve mensen, en daarom is dit dat, als wij God willen ervaren, is dit jouw verantwoordelijkheid. Wanneer laatst heb je frustratie, heb je pijn en je moeite uitgeschreeuwd en gebulderd tot God. Wat is het doel van vasten? Vasten om mijn stem in de hoogte te laten horen. Wat is dit gedeelte wat zegt het? Het zegt daar gebeurt een heleboel onrecht op aarde. Maar God heeft de verantwoordelijkheid voor de aarde aan ons gegeven. En als wij die onrecht zien... En wij doen niets eraan. Dan zijn wij mede verantwoordelijk. roepen tot God. God zegt, bid voor de overheid, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht. Hij zegt, indien wij ons verootmoedigen voor ons, zal hij komen, hij zal verhoren uit de hemel en ons land genezen. En dat betekent niet dat ik u hoef te roepen, maar ik kan 's morgens opstaan en ik kan zeggen, ik gisteravond, de nieuws van gisteravond en alles wat ik gehoord heb, dit blijft nog malen, mijn God. Ik wil mij verootmoedigen voor u, o Heer, en ik roep tot u, breng genezing en verandering in ons land. Breng verandering. Heer, hoe lang? Hoe lang, o Heer, aanschouwen wij onrecht en u doet niets? Hoe lang moet ik bidden voor sommige mensen en ze genezen niet? En anderen genezen onmiddellijk. Hoe lang moeten wij kijken naar wat er gebeurt? Hoe lang, o Heer? Is dit een aanklacht? Of is dit eigenlijk een Bijbels verwoording van iets wat God in ons harten geplaatst heeft, want wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Daarom kan je niet tegen ongerechtigheid. Daarom vindt hij het vreselijk als er dingen gebeuren. Maar wat doe je met die emoties? Wat doe je dan mee? En lieve mensen, ik geloof dat dit de sleutel is. Ik geloof dat dit ook de boodschap is. Dat ineens zien we in de hemel en dan zien we, God wil dit niet, daar zal nog mensen komen, maar er komt de punt en dat God zegt, nu is het genoeg. Moeten wij het zo ver laten komen of is daar iets dat wij kunnen zeggen, hier, nu moet u veranderen. Toen Salomo de tempel bouwde, toen bad hij gebed, Heer, als wij dan bidden en van deze plaats af bidden, wilt u dan horen uit de hemel? En wat deed God? Hij zegt, ik zal verhoren. Ik zal, en ik zal komen in uw land genezen. Ik zal. En iets daarvan zijn we kwijtgeraakt. Ik weet, ik vond het zo vreemd, iemand vertelde het, van haar ouders, die bad altijd, wanneer ze weggingen, o Heer, wilt u zijn bij diegene, wanneer onze wegen scheiden, zij moeten toch over de wegen wagen. En dan is het zo vaag, misschien, dat die dochter zei, mam, bid je voor ons dat God ons zal beschermen onderweg? Zeg dan gewoon, Heer, wilt u zijn met ons? Ik betrap mijzelf daarop. Mijn vader heeft vroeger altijd gebeden, o Heer, wij danken u voor de maaltijd en maak ons oprecht dankbaar voor. En op een punt, ik ben ontzettend blij altijd dat ik mag eten. Mag dat ook, heerlijk. Ik hou van eten, ik dank God er ook voor. Ik hoef niet te bidden, maak me oprecht dankbaar voor. Dit is zo'n religieuze, vrome zinnetje die in mijn gebedsleven geland is ergens vandaan en ik deed het altijd en zeg ik, ja, dat hoef ik niet te zeggen. Ik ben hartstikke blij. Ik ga aan tafel zitten en ik kom thuis met, oh, ik hou van eten. Mag de kook die heerlijk. Ik vind het lekker. Soms verafgod mag dan mij. Ik heb het ook al meegemaakt dat ze rook over brandovers in het huis zat als ik daar thuis kwam. Dat is toch geweldig? Nou, dan ga je wel pizza bestellen, maar goed, de gedachte daarachter is toch geweldig. Maar lieve mensen, dit gedeelte uit de Openbaring gaat erom, waarom werden ze gedood? Ze werden gedood vanwege getuigenis van de Almachtige. Ze werden gedood vanwege een uitkomen voor de waarheid. En het zal gebeuren. God zegt, ik sta niet verbaasd dat het gebeurt. Dit zal gebeuren. Maar jullie hebben verantwoordelijkheid op aarde. En dan komt de volgende. dan blaast hij de zesde zegel, dan breekt hij de zesde zegel. Vers 12. En ik zag toen hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving. Dat is 1. En de zon werd zwart als een harenzak. 2. En de maan werd geheel als bloed. 3. En de sterren van de hemel vielen op de aarde als vijgen. Met andere woorden, een vijg, als die zo op de aarde valt, dan ploft het. Hij zegt, zo zal de sterren van de hemel vallen. Door een boom aan het hart geschud is. En de hemel week terug, dat werd opgerold als een boekrol. 4. En alle bergen, 5. En alle eilanden werd van zijn plaats gerukt. 6 dingen die gebeuren bij de zesde zegel. En 6 is dan altijd een teken van oordeel. 6 is het teken van oordeel en dan is het klaar en dan moet er rust komen. En dan zie je dit ook. Het is opvallende, als je dan leest, wie reageert erop? En de koningen van de aarde, dat is 1. En de grote 2. De overste over duizenden, dat is 3. De rijken, 4. De machtigen, 5. En iedere slaaf, dat is 6. En vrije verborgen zich in de holen en de rotsten van de bergen. Wat hij eigenlijk doet, is hij begint boven. Hij zegt de koningen, de machtigen, dan gaat hij door de rijen langs tot bij de slaaf. En hij zegt, die 6 verschillende groepen mensen. Mensen die vrij zijn, die rijk zijn, die alles hebben, die niets hebben. Tot die verborgen zich onder de rotsen en de bergen en de holen. En ze zeiden, rotsen vallen op bergen, valt op ons, verberg ons. Voor de aangezicht van hem die zit op de troon, voor God de Vader. En voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan, wie kan staan? Wie kan voor God staan? Zij die gewassen zijn door het bloed van het lam. En dan zie je de zevende zegel, dan wijst die weer diegene die gewassen zijn. Diegene die door God vrijgekocht is uit eigen volk en onnoembare scharen uit alle volkeren en natie en talen. De zesde zegel. Dit, lieve mensen, is het troostboek voor ons. Dat wij niet ontsteld moeten worden als wij zien wat allemaal gebeuren in de wereld. Dat wij niet een angst en vrees gaan leven en openbaring boek gebruiken om mensen te beangstigen. Maar het is een troostboek voor God volk. Zo begint de boek ook. En het is een troostboek. Maar de vraag komt, bidden wij mee, roepen wij mee? Hebben wij de bewogenheid voor de wereld waarin wij wonen? Laten wij ons leiden, ook in ons geestelijk leven, door de diepste emoties en wat God in ons hart gelegd heeft. Een van de mooiste dingen uit het leven van David, is David had een gevoel voor de emoties van God en hij verwoord dat. Abraham, waarom ik geloof dat hij vriend van God genoemd wordt, is voor dit dat hij ging staan, dat hij met God ging praten, dat hij zijn hart liet zien voor de mensen. Mozes begon als een driftkikker in zijn leven. Er boos en dingen en slaat mensen dood en slaat op. En dan toch staat er later, Mozes was de meest nederige man op aarde. Werd geleid door een emotie. Waarom vinden wij Petrus zo'n prachtige figuur in de Bijbel? Omdat hij spreekt voordat hij denkt, omdat hij doet voordat hij denkt. Maar hoe leef jij? Ben je bereid om echt je diepste emoties met God te delen? Ben je ook bereid om de pijnlijkste emoties voor hem uit te storten en te roepen. Als je het journaal ziet, als je kijkt naar de landen, als er berichten binnenkomt, duw je het weg en probeer je je af te sluiten ervoor? Of is het Heer, wat wordt van onze wereld? Heer, wat kunnen we doen? Wat moeten wij doen? Weet je, een van de verhalen die mij zo raakt, ik weet, het gaat over Zuid-Afrika, maar er was een politieagent, een blanke politieagent, die was een paar maanden christen. En het was net in de voorbereiding voor de verkiezingen, en hij kwam thuis op een nacht, en hij zei, hij was zo moedeloos, hij zei, Heer, hoe moet het met het land? En hij heeft zijn kistjes, zijn grote werkschoenen, heeft hij uitgedaan, en gooide het tegen de muur. Hij zei, wat moeten wij met het land? En op dat moment hoorde hij, God zegt, als het land gaat bidden, komt er verandering en vrede. Ja, maar hoe moet het dan? Wie moet het dan doen? En God zegt, ik vraag jou me te doen. Ja, maar ik ken niemand. God zegt, begin en gebruik de contacten wat je hebt. En hij heeft het gewoon gezegd tegen een aantal mensen. Hij heeft gezegd, ik geloof dat God zegt, als wij een 24 uur bidden voor het land, dan verloopt alles in vrede. Nationale gebedstijd. En van de een kwam het ander, en binnen, ik weet het niet meer zeker, maar het was binnen anderhalve maand of een maand, hadden ze het voor elkaar. Dus het was net alsof dit landde in de harten van verschillende mensen, een aantal leiders die heel belangrijke invloed had in het hele land, in Zuid-Afrika, die op televisie ook vaak was, die pakte het op en ze hadden een nationale gebedsdag een week voor de verkiezingen. Ze hebben het over alle pers hebben ze het uitgeroepen en de mensen zijn ook op de snelweg, zijn ze aan de kant van de weg gestopt om te bidden en een tijd lang stil te staan en te bidden voor het land. En toen de verkiezingen kwam, toen is er een woep. Iedereen zegt, het leek alsof een deken van vrees over het land uitstort. En er waren groepen van zwarten die een hele depot van wapens hadden om die dag anarchie te stichten. En er waren een hele groep extreem rechtse blanken die ook wapens hadden, die ook allerlei plannen hadden om alles te ontwrichten die dag, en niets van hun plannen is uitgekomen. En dan denk ik, dus een gewone man. En zijn verhaal is, ik ben een gewone iemand die per ongeluk de deur van de hemel heeft opengegooid met mijn laarzen. En ik heb Gods stem gehoord. En dan denk ik, hoeveel andere mensen heeft God al reeds gezegd, joh, doe het. Reinhard Bonke vertelt dat hij op een stadium dat hij aan God zegt, Heer, ik ben zo verbaasd dat u mij gebruikt om dit allemaal te doen. En heeft miljoenen mensen naar de Heer geleid. En de Heer zei, ik ook, Reinhard. Want ik heb zulke goede mensen geroepen met zoveel gaven. En ze waren niet bereid op te staan en geleid te worden en te handelen in gehoorzaamheid. God zegt, ik ben dankbaar voor jou, maar je was niet mijn eerste keus. Je was ook niet mijn tweede keus. Maar je was wel gehoorzaam. En mijn vraag is dan altijd, wat heeft God voor jou voor ogen? Want God heeft een plan voor je. God spreekt. Laat hij je leiden of laat hij je knellen door je eigen onzekerheid. Door je eigen angst om echt je hart te laten zien. Lieve vader, wij leven in hele bijzondere tijden op aarde. Het gebeurt van alles en alles gebeurt er om ons heen. Er komen mensen naar ons toe uit elke uithoek van de aarde, wij zien ongerechtigheid, wij zien moeite, wij vragen ons dit ook. Iedereen zoals wij hier zitten, vragen van ons, en die vragen komen bij ons op, hoe moet het met ons land? Wat moet het met de wereld? Hoe kunnen wij zoveel mensen die in onze stranden komen, hoe moeten ze geholpen worden? Heer, en u bent degene die vragen aan ons doen opborrelen. En wij bidden u dat wij niet zullen terugdeinzen. Dat wij niet ons terug zullen trekken. Maar dat wij bereid zullen zijn om op te staan, tot u te naderen, voor u te staan. En met heel ons hart, met al ons kracht, met alles in ons, u te dienen en te roepen. En ons hart aan u open te doen. Zodat u te kunnen zien wat er leeft. En dat wij u mogen ervaren. Zoals u werkelijk bent. Genadig en barmhartig, groot van goedertierenheid en liefde. Altijd vergevend. Altijd vergevend. U de God die ons zo lief had. Het meest kostbare dat u had, uw eigen zoon, gegeven heeft voor ons. Aan het kruis van Golgotha heeft u ons vrijgekocht. Heeft u ons vrijgekocht om een toekomst te geven tot in alle eeuwigheid. O Heer, leer ons u te ervaren tot in het diepst van ons wezen, in het diepste van ons hart, in het diepste van onze emotie. Dat ons ziel helemaal verkleefd zullen worden aan u en aan uw liefde. Amen. Amen.